Gemeente, we willen deze morgen samen Gods heilig woord ook openen. En wij lezen samen het boek 2 Koningen, 2 Koningen 2. En we lezen daar met elkaar vers 1 tot en met 14. 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 14.
Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, zal ik u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heere van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel. Zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge. En het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik bij u weggenomen word. En Elisa zeide dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van u weggenomen word, het zal u alzo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hun beide scheiding maakte, alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer, en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Hij hief ook Elisa's mantel op, die van hem gevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde.
Gemeente, jongens en meisjes, sterven, dat is erg. Ook vanmorgen worden we er eigenlijk weer met onze neus op de feiten gedrukt. Als er weer een sterven wordt aangekondigd. De dood is zo verschrikkelijk, hè? Misschien zeg je, ja, daar denk ik het liefst maar niet aan. Dat duw ik het liefst maar een beetje weg. En misschien zitten hier wel kinderen en jongeren die dat van heel dichtbij hebben meegemaakt. Hoe verschrikkelijk als een lieve papa of mama, vader of moeder, of een Bebe of Bessie, van je wordt weggenomen. Dat is afschuwelijk. Maar weet je, misschien zit je hier wel en vind je iets wat nog moeilijker is. Dat is namelijk nadenken over je eigen sterven. Ik weet nog, toen mijn zoontje een keer jong was, die lag bij ons tussen ons in. En die zei in één keer, zei pap, ik wil eigenlijk het liefst baby blijven. Ik zei, joh, waarom zeg je dat? Nou, zegt hij, dan hoef ik niet te sterven. Het kind dacht dat ook baby's niet kunnen sterven, maar ook dat kan. En toen even later in die week zei hij, gaat oma ook gauw sterven? Want zij was ouder. Bezig zijn met de dood. Maar ook dat je eenmaal ook daar doorheen moet. Dat levert voor ons allemaal, gemeente, spanning op. Wie we ook zijn. De dood is iets verschrikkelijks. De Bijbel zegt niet voor niets. Het is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Dat zegt apostel Paulus. Het is een vijand die van nature niet bij ons hoort. En toch helaas erbij gekomen. Een bedreiger van ons bestaan. Vanmorgen gaan we nadenken, gemeente, over iets buitengewoons. Iemand die de dood in die hoedanigheid niet zal zien. Een profeet, Elia. Een mens die opvaart naar de hemel. En wat staat er dan met vurige paarden en wagens? En dat iemand dus die verschijningsvorm niet ziet, komen we een paar keer tegen in de Bijbel. Jongens en meisjes, jullie preken natuurlijk mee. Weten jullie dan zo wie ik bedoel? Ook in het Oude Testament? Misschien weten jullie het bijna gelijk wel. Henoch, hè? Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer. Misschien weet je nog wel iemand te noemen. Mozes. Mozes is zijn graf is nooit gevonden. God nam hem weg. Oh, weten we niet. Wij denken wel dat Mozes gewoon gestorven is. Maar natuurlijk zeggen jullie allemaal, ja, ook de Heer Jezus. Hè? Ook zeker, ja. En dat is zo bijzonder. Van Henoch lezen we dan. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat dan. Opdat hij de dood niet zou zien. Hebreeën 11 vers 5. En toch lezen we niet van zo'n wonderbaarlijke hemelvaart zoals we dat wel lezen hier bij Elia. De Bijbel spreekt eigenlijk heel sumier daarover. Over Henoch. En tegelijkertijd krijgen we het hier gewoon voor onze ogen geschilderd, toch? Gemeente even, wie was Elia? En wat was zijn tijd? Eigenlijk leefde Elia, gemeente, in een moeilijke tijd. Geestelijk, politiek, een moeilijke tijd. Jongens en meisjes, weten jullie trouwens wat Elia betekent? Misschien wel. Misschien heb je het moeten leren bij namen en feiten. Yahweh is mijn God. Dat betekent het. Yahweh, de verbondsgod, is mijn God. Dat bleef staan. Dwars door het leven van Elia heen. Maar hij leefde, ik zei het al, in een moeilijke tijd. Wat was er aan de hand op politiek gebied? Je had het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En Elia werkte voornamelijk in het noordelijke deel van Israël, het zogenaamde tienstammenrijk. En daar waren meestal, dat tienstammenrijk, meestal goddeloze koningen. Een van die bekendste kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Zo'n goddeloze koning met zijn vrouw samen. Daar heeft Elia veel strijd mee gehad. Elia, weet je het nog? Hij stond op de berg Karmel. Wat vroeg hij? Is de Heere God of is Baal God? Dien hem dan. Nou, en dan weten we het, hè. Hoe dan die Baalpriesters afgeslacht worden. Hoe het volk roept, de Heere is God, toen dat vuur aangestoken werd op dat altaar. Je zou zeggen, dat was Elia op de toppen van zijn geloof. Maar even daarna zakt hij moedeloos te neer. Als dan Izebel hem achterna zit, omdat ze zijn bloed afeist. Maar veel later zien we hem weer. Dan wordt hij door de Heere gestuurd om het oordeel aan Achab aan te zeggen over die wijngaard. Die moord op Naboth, weet je wel, verschrikkelijk. Hij was dus een trouwe profeet die dwars tegen alles wat er tegen hem opkwam, in het verweer kwam en eerlijk de woorden van God durfde te spreken. Maar nu in ons Bijbelgedeelte, gemeente, zien we een overgangssituatie. Elia zal opgevolgd worden door Elisa.
Elisa was al eerder geroepen. Dus de Heere had al die profetenmantel eigenlijk al gegeven in de toezegging, in de belofte. Zijn hier ook mensen die misschien al wel van God de stem gehoord hebben om geroepen te worden? De Heere gebruikt ook weer momenten om je verder te leiden. Dat zeg ik jou vast, als we nu even naar deze geschiedenis kijken. Elisa, hij was al geroepen. En toch, nu zo'n bijzondere geschiedenis. Je zou zeggen, zijn ambt wordt hier op een bijzondere wijze bevestigd. Opvallend is dan hoe we horen als Elia eerst wordt afgeraden om met Elia mee te gaan. Naar Bethel, naar Jericho en uiteindelijk naar de Jordaan. Het lijkt wel of Elia het van hem weg wil schuiven. Toch niet. Blijf toch hier, zegt hij dan. En steeds mag Elisa doorzetten. Als je hier zit met een roeping, hè? Misschien heb je wel een afwijzing gehoord. Blijf toch hier. De Heere beproeft het, hè? Ook je roeping. Ook zie je hier ook. Blijf toch hier. Maar wat zegt Elisa? Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. Doorgaan. Je doel voor ogen houden. Waartoe God je geroepen heeft. Zijn woord is de waarheid. Dat zien we hier. Dat klinkt 3 keer. Bijzonder getal in de Bijbel. En dan gaan ze samen op reis. Een bijzondere reis. Ik zou haar zeggen, een reis met een rouwrandje. Dat is het ook. Het is pijn. Bij een naderend afscheid. Zoals wij als mensen dat wel kennen, gemeente. Als iemand ongeneeslijk ziek is, dan weet je, onze reis samen is nog maar kort. Psalm 103, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Misschien herkent u dat, zoveel gesprekken die dan ineens zo beladen zijn. Er wordt ook heel vaak niet gesproken over de angst van datgene wat komt. Je wilt het elkaar niet aandoen, omdat je verscheurd wordt door verdriet. Zo ook hier. Het lijkt of Elia, die nog 1 keer langs die profetenscholen gaat om afscheid te nemen van zijn opvolger, of zijn opvolger gaat bekendmaken, en tegelijkertijd zie je die pijn. En steeds krijgt dan ook Elisa te horen, weet u dat de Heere uw meester van u zal wegnemen? En steeds weer het antwoord, ik weet het, zwijg erover. Je wilt het wegduwen, herkenbaar toch, zwijg erover. We willen niet denken aan dat naderende afscheid. Dat is te zwaar, dat is te moeilijk. We willen niet denken aan de dood. Er is een werelds lied, gemeente, en dat is al heel oud, ik geloof al meer dan 50 jaar. En dat heet Go Like Elijah. En ik heb dat even weer op zitten zoeken. Ik denk, hoe zat dat ook alweer? Die zangeres, die zegt dan gewoon. Die zegt, ik kwam bij zoveel begrafenissen. Ik vond dat zo verschrikkelijk. En dan had ze dat stuk uit de Bijbel. Ik wilde wel gaan zoals Elia, dan zou je de dood niet zien. Je ziet dus ook in de wereld, is het besef. Nou, misschien wel de wereld van 50 jaar geleden. Dat die dood de laatste vijand is. En wat probeert de duivel ons wijs te maken, jongens en meiden? Die probeert van, joh, de dood hoort erbij. Geniet ervan. Pak wat erin zit in het leven. Dat is eigenlijk, als je je telefoon opstart, dat is wat je ziet en wat je hoort. 50 jaar geleden was het dus nogal wat anders. Nu hebben we euthanasie, een mooi woord voor een goede dood, betekent het. De dood is niet mooi. De dood is een vijand. En voor ieder die in ongeloof sterft, die zal voor eeuwig verloren gaan, gemeten. Dat is de ernst van Gods woord, ook vanmorgen. Dat. De wereld zoekt er dus ook naar. Een wereldse kijk. De prikkel van de dood. Maar toch. Nee, laat het voor ons allemaal duidelijk zijn. De dood is een vijand. En het vraagt voor ons ook deze morgen geloof en bekering. We kunnen niet zonder, want anders zullen wij de eeuwige dood sterven. Maar we krijgen vanmorgen wel een oud-testamentisch getuigenis over het leven over de dood heen. We krijgen het is als het ware alsof er al een gordijntje open gaat, zodat we mogen zien wat daar gebeurt. Eigenlijk gaat dit aan de definitieve overwinning vooraf. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Want luister maar. Nu komen we bij dat groepje profeten samen met Elia en Elisa. Ze komen bij de rand van de Jordaan. En 50 mannen blijven op grote afstand staan. En dan gaan Elia en Elisa verder. Ze kijken dus vanuit de verte, zien we die twee daar samen gaan. En dan staan ze voor de Jordaan. Ondoordringbaar. Het kan niet. Zoals het volk eerder stond bij de Schelfzee. Zodat het volk eerder stond bij de Jordaan. Toen Jozua het volk leidde in het beloofde land. En ook hier, eigenlijk Elia staat in diezelfde lijn van profeten. Dat wat onmogelijk is, wordt mogelijk. Het water wordt gespleten. En dan komen we bij onze tekst. Elia mag een wens doen. Bij het naderende afscheid. Weet Elia hoe hij weggenomen wordt? Ik weet dat niet. Ik denk wel dat hij wist dat God iets bijzonders met hem zou doen. Maar hoe en wat, dat weten we niet. Dat niet. Hij had zojuist al de kracht van de levende God gezien, doordat dat water gespleten werd. Maar Elisa mag een wens doen. Nou, jongens en meisjes, ik vroeg het net aan jullie. Wat zouden jullie gevraagd hebben? Iets heel moois, waar je in dit leven heel gelukkig mee zou zijn? Of zeg je, Heere, mag ik altijd u dienen? Altijd u lief hebben? Elisa vraagt om twee delen van de geest van Elia. En nu zeggen jullie, nou, Elisa, dat is toch wel een beetje hoogmoedig van je. Dat je twee delen van de geest, dus je vraagt eigenlijk nog meer dan wat Elia heeft. Is dat zo? Misschien goed om even goed na te denken over wat vraagt Elisa hier precies. Want dit slaat namelijk op het eerstgeboorterecht van een kind in Israël. Dat kunnen we al lezen in Deuteronomium 21. De eerstgeborene in een familie zal een dubbel deel van de erfenis krijgen. Waarom was dat nodig? Dat dubbel deel van die erfenis, dat had te maken met dan kon het familiebedrijf doorgaan. Logisch toch? Als je al het geld uit de zaak haalt van vader, dan blijft er weinig meer van die zaak over. Dat kan niet. Dus de eerstgeborene die het bedrijf voort zou zetten, die krijgt dat dubbel deel van de erfenis. En eigenlijk vraagt Elisa hier of hij dus als profeet hetzelfde mag doen als Elia. Om de profetie voort te zetten. Hij ziet zich eigenlijk als een geestelijk eerstgeboren zoon van Elia. Dus niet om dubbel zoveel, maar wel of dat werk door mag gaan. En nou komt er weer iets bijzonders, gemeente. Het woord van God is verrassend. Ook hier weer. Wat zouden wij verwachten? Stel je voor dat mijn zoon bij me komt en zegt, pa, ik zou zo graag dominee willen worden. En dan zou je toch zeggen, natuurlijk jongen, dat is toch van God. Dat is toch geweldig, dat is toch prachtig. Maar wat zegt Elia hier? Je zou denken dat hij niks liever wil. En dat wil hij ook natuurlijk. Maar we staan ook iets voor iets bijzonders. Wat zegt Elia? Hij zegt, joh, dat is een moeilijke vraag. U hebt een harde zaak begeerd van God. Die alleen God beantwoorden kan. En deze tekst maakt duidelijk dat wij als nietige mensen gemeente, zelfs al ben je een profeet van God, niet over Gods geest kan beschikken. Je kunt er zo naar verlangen, maar je kunt er niet over beschikken. Het is God die dat bewerkt. Beiden, het willen en het werken. Het komt, gemeente, van de andere kant. Daar gaat het om. Dat kan geen mens. Om zo te zeggen, het is Gods privilege. Ambtsdragers, broeders van de kerkenraad, maar ook gemeente. Jongeren, horen jullie dat? Jij wilt zo graag dat diegene die je lief en dierbaar zijn en die aan je zorgen zijn toebetrouwd, je wil zo graag dat diegene van harte de Heere gaan dienen. En misschien zitten hier mensen die worstelen. Met misschien hun kinderen of kleinkinderen. O God, houd u ze vast. Ze lijken totaal van u weg te lopen. En ik weet het niet meer. O God. Je gunt het je zo van harte dat ze met vreugde komen bij de Heer Jezus en daar hun vrede vinden. Dat hij ze verlost van de slavernij van de zonde en ze zet in zijn eeuwig licht. Maar kijk eens, op deze moeilijke vraag moet Elia, ja die grote profeet Elia, die daar stond bij de Karmel, is de Heere God, is de Baal God. Hij moet een stapje achteruit doen. Hier kan hij niet verder. Hier moet Gods geest bijkomen. En broeders van de kerk, ik denk dat jullie dat ook wel ervaren. Dat je soms het gunt als je bij mensen op huisbezoek bent. Dan denk je, ach, ik zou ze zo graag willen geven. Maar hier moet je een stapje achteruit doen. Het is Gods geest die het werkt. En u mag best weten, gemeente, om eerlijk te zijn, geeft mij dat toch troost. Dat geeft echt troost. Hoe graag ik wil dat al mijn gemeenteleden de Heere van harte mogen dienen. Dat we samen op de jongste dag de Heere mogen ontmoeten. Heere, hier zijn wij. En u die mij gegeven hebt. Hoe ik het verlang dat heel ons prachtige dorp Urk tot die erkenning mag komen dat de Heere Jezus hun God is. Toch is het het werk van God alleen. En hij weet volmaakt wat goed is. En dat mogen wij in vertrouwen in zijn handen leggen. Bij hem kwijtraken. Hij gaat door. Of ik het nu zie, of dat ik het nu niet zie. Dat is het wonder van Gods geest. En gelukkig weer, vanmorgen door deze geschiedenisgemeente mogen we het zien. En ik hoop dat ik u bemoedigen mag, ook daarin, voor diegene waar u mee worstelt. Elia, hij weet wel blijkbaar dat hij op een bijzondere manier wordt weggenomen. Jazeker. Maar hij weet niet of Elisa dat te zien krijgt. En daarom weet hij ook niet of God hem dat geestelijk eerstgeboorterecht wil verlenen. Het is God die de ogen opent en sluit. En zo lopen ze samen verder. Sprekend. Matthew Henry zegt daar ook zo beeldend bij. Dat vond ik zo mooi. Hij zegt, Elia zat niet te mediteren. Hij was ook niet in gebed. Maar hij was als iemand die helemaal in beslag genomen wordt door de wereld waarnaar hij op weg was. Misschien herkent u dat. Als u geliefden op het sterfbed hebt gehad misschien. Dat je soms met verwondering naast hun ziekbed staat. Ik heb het als predikant al vaak mogen meemaken. Dat ik met jaloezie, met heilige jaloezie naar die mensen keek. Ze waren vol van de weg waarnaar ze op weg waren. Zo ook Elia, hemels onderwijs. Heren, mag ik zo uitzien naar die weg. Dat is ook hier wat er gebeurt. En zo in gesprek, ernstig in gesprek. En dan, hoogstwaarschijnlijk uit het gezicht van alle andere profeten, dan gebeurt het. Ineens gebeurt het. Jongens en meisjes, je ziet het voor je ogen gebeuren, toch? Misschien heb je nu de kinderbijbel wel voor ogen. Hier hadden we toch wel bij willen staan, toch? Hoe Elia als met een onweder staat er ten hemel vaart. Met vurige paarden en wagens die scheiding maken tussen Elia en Elisa. Dat. Nu is duidelijk dus, kinderbijbels, klopt jullie plaatje wel? Want hoe ziet jullie kinderbijbel er meestal uit, jongens en meisjes? Dan staat Elia in die wagen en zo wordt hij naar de hemel gereden. Maar dat staat er niet. We moeten altijd goed lezen. Er staat dat die vurige paarden en wagens scheiding maken tussen Elia aan de ene kant en Elisa aan de andere kant. Dat staat er. Maar weinig van de schilders die ik gezien en gekend heb, en zeker de plaatjes in de kinderbijbel, tekenen dat. Ze zijn er wel. En vuur is in het Oude Testament vaak een teken van Gods heilige tegenwoordigheid. Dat zien we ook hier. Dat zien we ook, zagen we ook hoe Elia optrad. En die wagen en die paarden, dat is strijd. Hè? Context van het oude nabije oosten had altijd met strijd te maken. En de Heere haalt hier zijn strijder thuis. En heel bijzonder, als we dan in 2 Koningen 6 weer lezen, dat Elisa dan bidt voor zijn knecht. Heere, opent zijn ogen. En dan ziet hij die vurige paarden en die strijdwagens, ziet zijn knecht weer. En dan mogen ze bevrijd worden. Dat. De beschermende macht van God. En dan staat er, God neemt Elia in een onweder op. De Statenvertaling heeft het met onweer vertaald. Maar dat is denk ik ons beeld van onweer. Maar het is eigenlijk een soort wervelwind. Een sirocco. Zoals dat vaker daarvoor kwam wel. Zoals we dat ook in Job 38 lezen. Een wervelwind. Een storm. God gaat spreken en gaat gerechtigheid oefenen over de wereld. En zo mag zijn profeet heen gaan met grote tekenen en wonderen. En Elisa, hij mag het allemaal zien. En hij roept het uit. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Elia mocht van zo'n grote betekenis zijn voor het volk van Israël. Een vader was heen gegaan. En Elisa, hij mag werkelijk die profetenmantel ontvangen, opnemen. En zo bijzonder, hè? Als je je Bijbel kent en je zet die teksten naast elkaar, dan denk je, tjonge, hoe mooi. Want wat horen we dan van Elisa? Bij het sterven van Elisa, dan heeft hij zijn hele loopbaan gehaald als profeet. En dan horen we het koning Joas huilend zeggen, met dezelfde woorden. Mijn vader... Wagen Israëls en zijn ruiteren. Elisa, jij mag dezelfde kracht ontvangen als Elia. Je hebt het met eigen ogen gezien. En daar gaat hij, zijn profetenmantel om. Er is genoeg werk te doen. God laat zijn volk niet zonder een trouwe profeet. Om dat volk terug te roepen. Tot het getuigenis. En zo doet God het ook, nu nog, gemeente. Want deze God is dezelfde God. En nu komen we nog bij een vraag die hier nog achter ligt. Is Elia dan niet gestorven? Is hij dan zo rechtstreeks naar de hemel gegaan? Ik las in de verklaring dit, ik geef het u maar door. Hij zegt, men mag niet zeggen dat Elia niet gestorven zou zijn. Want als zondaar was hij aan het oordeel van God onderworpen. Maar wel is het bijzonder aan deze godsman dat hij op een andere en veel heerlijker wijze tot de eeuwigheid is ingegaan dan dat het geval is bij andere mensen. Een bijzondere hemelvaart. Dat moeten we maar heel duidelijk vasthouden. Maar ook voor Elia geldt een zondaar die van nature voor God niet kan bestaan, net zoals Henoch een zondaar was. En we zien hier ook dat Elia juist de profeet was. Die Gods oordeel predikte. Juist ook de straf van God. Maar gemeente, wij mogen ook vanmorgen zien. Verder zien. Dat hemelse antwoord. Want dat is namelijk, gemeente, dat eigenlijk de hemelvaart van Elia nou maar een kleine afschaduwing is van datgene wat we volgende week donderdag hopen te gedenken. We zien hier al iets schitterend, gemeente, van die grote profeet, Jezus Christus, profeet, priester, koning. Elia mag hier het type zijn van de Heer Jezus die straks naar de hemel zou varen. En dat is zo mooi, hè? Dan horen we niet van een stormwind, van een onweer, helemaal niet. Ook niet van vurige paarden en wagens. Maar wat horen we volgende week donderdag, jongens en meisjes? Zie het voor je? Ze staan naar de hemel te kijken, de discipelen. En wat lezen we dan? En een wolk nam hem weg. Rust, stilte, vrede. Het grote verschil. Want het werk van Elia was het werk hier van Elia volbracht. Was alles nu klaar toen Elia naar de hemel voer? Nee. Want Elisa moest zijn taak nog weer op zich nemen. En er zouden nog vele profeten komen. En het oordeel zou moeten klinken nog steeds voor ieder die zich niet bekeert. En Maleachi zou het nog profeteren in die lange rij profeten. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de dag des Heren komt. Die grote, onzagwekkende dag. Alles zou heenwijzen naar hem die komen zou. En Elia, die eens zo hartstochtelijk gebeden had of hij sterven mocht, hè, toen hij zo moedeloos was als profeet, kreeg hier op grond van het werk van die grote profeet, waar ook hij het van moest hebben, zoveel meer. Hij haalde zijn kind en knecht thuis. Hij mocht direct de hemel binnengaan. En gemeente, nu zit hier iemand. En die heeft die geschiedenis nu ook weer wel op zijn netvlies staan. En die zegt misschien, ja ja, mooie geschiedenis. Indrukwekkend. Het heeft al velen tot de verbeelding gesproken, maar ik, wat heb ik eraan? Als ik sterven moet, en dan? Wat kan het je aanvliegen toch? Wat kan het je naar de keel pakken? Zoals die jonge man die ik begeleidde op zijn sterfbed jaren geleden. En daar kwamen mensen bemoedigen en die zeiden, Kees, hij zegt, joh, dan moet je er maar aan denken dat je straks bij de Heere zult zijn. En dan zei hij wel eens, best wel hard, zou je willen ruilen? Zullen we ruilen? Want ja, hij had nog een vrouw en kinderen, was jong. Oh, wat een vijand. Wat is het ook een strijd voor deze man geweest. Oh ja, de Heere heeft wonderen gedaan, gelukkig. Maar hij gaf stervensgenade op zijn tijd en niet op onze tijd. Wat kan dat onvoorstelbaar moeilijk zijn? Dan komt de dood, gemeente, als een muur op je af. Dan kun je soms ook na ontvangen genade de weg van God niet begrijpen. Dan komt het als een monster op je af en je zegt, o God, red mij, ik verga, God ontmoeten. En wie zal het kunnen, gemeente? Vanuit zichzelf kan niemand dat. En je roept met dat oude gezang uit, o God, ik beef, zo ik moest wezen, maar wat ben ik en wat zijn mijn daden? Ik moet uw terechte straffen vrezen. Dat is wie wij zijn. Maar wat een wonder, gemeente. Als wij hier leven en dan klaagt de heiligheid van God ons aan. En wij ervaren, wij kunnen niet sterven uit onszelf. Maar als je er nou zo zit, hè, vanmorgen. En zo ook de pijn van je eigen zondige bestaan ook ervaren mag. Hè, moet, inleven moet. Dan mag ik u toch bemoedigen. Want ik mag u die weg wijzen. Naar die grote heelmeester. Hier staat deze vanmorgen, gemeente, niet de profeet Elia. Hij staat zelfs niet bij de Karmel. Oh nee, maar hier klinken de lieflijke tonen van het evangelie. Hier staat door het gewaad van zijn woord de Heer Jezus Christus zelf. En hij komt vanmorgen, o wonder, niet met de donder van de wet. Ja, wie buiten het geloof in de Heer Jezus zit, ja, die zal inderdaad de donder van de wet over zich ervaren. Maar wie vanmorgen in geloof voor zijn voeten neervalt, zal die lieflijke tonen van het evangelie horen. De liefde stromen je tegemoet. En hij roept het je toe, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat doet hij, omdat hij de hemelen is doorgegaan, gemeente. De meerdere Elia. Hij is die machtige advocaat in de hemel. Hij zei het tegen zijn discipelen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Gemeente, dat is de kracht van hemelvaart. Vanmorgen mogen we al een schaduw zien voor wat we volgende week donderdag ook mogen vieren. Dat, die rijke tonen van het evangelie. En dan die vraag, waarom staat u naar omhoog te kijken naar die mannen? Deze Jezus, hij zal terugkomen. En Elisa, hij greep zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij realiseerde zich hoe groot het verlies van Elia was. Oh ja, voor het volk. Maar hij scheurde zijn kleren en toch kreeg hij die profetenmantel. Dat was zijn troost. Dat was ook zijn opdracht. Dat was het hemelse antwoord wat hij van God gekregen had. God houdt niet op. En ook voor hem zou het water van de Jordaan wijken. En weer vraag ik het je. Zijn hier mannen die worstelen misschien met een roeping die de Heere in hun hart legt? O God, wat moet ik doen? En misschien is het lang weggezakt en je weet het niet. Ook Elisa was al geroepen. En hier ziet hij op een bijzondere wijze zijn roeping bevestigd. Hoe God werkt dwars door alles heen. Zul je het onthouden? Zul je je vinger bij Gods woord leggen, ook daarin? Want deze boodschap gaat door. God wil dat zijn woord uitgaat. En de velden, gemeente, zijn wit om te oogsten, want ik noem nu mannen. Maar dat kan net zo goed dat je als vrouw hier zit. En dat je zegt, ja, niet in het ambt van predikant, maar wellicht voor de zending of voor Gods koninkrijk. Dat God je roept en God van je vraagt. Ik wil dat je mij dient volledig. Dat je als het ware die mantel van God aangereikt krijgt. In de weg die hij met je gaat of met jullie gaat. Zul je ernaar luisteren? Zijn stem, de velden zijn wit om te oogsten. Het is een boodschap die de wereld door moet gaan. Een boodschap die niet bij Urk beperkt mag blijven. Maar die niet alleen bij Nederland beperkt mag blijven. Die door de hele wereld door mag gaan. En we weten het zeker, die boodschap verandert nog steeds mensen. En jongens en meisjes, en daarom aan jullie ook de vraag. Heb jij die vraag al gesteld die Elisa stelde? Laat mij toch dat eerst geboortedeel ontvangen. En misschien zit je hier, hè? Dat kan. Dat je misschien wel opkijkt. Ik hoor dat best wel eens van jongeren. En jongeren zeggen het maar gewoon open en vrij. Ook straks misschien aan de koffie. Heel vaak heb je het idee, ja, maar als ik God wil dienen, dan moet ik eigenlijk wel zus en dan moet ik wel zo. En dan wordt er heel vaak wel iemand genoemd. Dan moet ik misschien wel zo zijn als mijn vader was of is. Of mijn moeder of mijn opa, oma, noem maar op, hè? Dat. Je kijkt naar iemand en dan denk je, daar kan ik niet aan tippen. Dus, zover kom ik nooit. En wat kunnen er mensen zijn die misschien dichtbij of veel verder van je afstaan, er voorbeelden zijn waar je aan optrekt. Zo zou ik ook willen zijn. Maar toen dacht ik, eigenlijk ben je dan net als de wereld. De wereld heeft ook zijn idols, hè? Kijk, nou ja, nu hè, dat Eurosongfestival. Nou, jongens, verschrikkelijk. En wat een vunzigheid, als je dat allemaal leest. Afschuwelijk. Maar de wereld kijkt ook. Nou, ik moet zo zijn zoals die, of noem maar op. Dat kunnen we op godsdienstig gebied ook doen, gemeente. Precies zo. Nee, weet je, waar het om gaat. Als jij op die manier bidt, hè, aan God. Van, Heere, mag ik zo zijn als die of die. En dan kijk je iemand die groot is in Gods koninkrijk in jouw ogen dan. Dat gaat fout. Dat gaat absoluut fout. Dan zul je ook geen verhoring krijgen op dat gebed. Weet je waarom? Omdat je dan aan mensen blijft hangen. En God is een jaloers God op zijn eer. Want als je dicht bij die mensen zou leven, zie je ook dat het mensen met fouten en gebreken zijn. Hij wil niet dat jij blijft steken in een stukje mensverheerlijking. Maar hij vraagt deze morgen aan jou. Geef mij je hart. Dien mij. De Heere Jezus Christus. En dan wil hij zeker antwoord geven op die vraag. O Heere, mag ik dat eerstgeboorterecht als die eerstgeboren zoon? En dan wijst hij op zijn zoon, de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij, zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Die grote advocaatgemeente is de hemelen doorgegaan. En daar moet onze aandacht op gericht zijn. En dan krijg je met eerbied gesproken de mantel overhandigd. Ik mag hem uitdelen. Door Gods genade. Hier is de profetenmantel. Hier is de profetenmantel. Wat doe je ermee? Geef eens eerlijk antwoord. Wat doe je met de profetenmantel die je deze morgen wordt aangereikt? Dat is een verantwoordelijkheid. Neem hem aan. Dat is het vrije aanbod van Gods genade. En met die mantel mag je verder reizen. Het is de mantel die je uit mag slaan over het water, als de golven zo hoog zijn. En wat zal het je veranderen? Dat is de troost, dat is de zekerheid. Wat zal het je vernieuwen? Het zal je vernieuwen tot dingen waartoe je zelf niet in staat acht. God doet het. En zo mag je staan in die rij van die overwinningshelden, die we ook in Hebreeën 11 horen. En deze allen, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog voor hen iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Maar weet je, dan mag je nog meer zien. We begonnen de preek met de opmerking dat de dood zo erg is. En dat zal niemand van ons ontkennen. Maar weet je, dan ga je ook zien dat de dood haar prikkel verloren heeft. Dan roepen we het met de apostel Paulus uit. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, als we zo in het geloof op hem mogen zien, krijgen we niet allemaal een hemelvaart zoals Elia. Dan kan de doodsjordaan nog zo diep zijn. Maar als we bedekt zijn met de mantel van Gods liefde, dan is de uitkomst zeker. Misschien geen vurige paarden, geen vurige wagens. Maar misschien het zachte zuizen van de stilte die ons doet zingen. Dan zien zij met verblijden hem die ons hart beleed, de Heere die door zijn lijden de hemel opendeed. En alle patriarchen met de profeten samen, apostelen en martelaren, verlosten in zijn naam. Amen.